Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent of meeluistert via de kerkomroep. Onze voorganger is dominee Aad Toornstra. De organist is Henk de Vries. Mijn naam is Annie Veenstra. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De collectes. De eerste is voor het Leger des Heils. De tweede is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen of overmaken op de bekende bankrekeningen. De bloemen gaan als een groet van ons allen naar de familie Koekoek, Delfzijl, en worden gebracht door Jolanda Berenboom. Na afloop van deze dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie of thee om even na te praten. Volgende week is er om 9:30 dienst in de Vredekerk met dominee André van der Bor. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, geloof ik. Ons intochtslied is gezang 212. Laten we zingend de dag beginnen. Gezang 212. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Gebed van toenadering is E, bladzijde 6 van het boekje. Barmhartige God, nu wij hier zijn samengekomen, bij u en bij elkaar, moeten wij u zeggen dat wij soms ver weg zijn van u en van elkaar. Wij vragen u.
Laten we God om ontferming aanroepen over de nood van onze wereld. Ik ga u voor in gebed. Voor wat ons hart zwaar maakt. Oorlogen en conflicten. Om de kwetsbare vrede in Gaza. En om de almaar doorgaande strijd in Oekraïne. Om wat er gebeurt in Soedan. Om de onmacht en het verdriet van vredestichters en hulpverleners. Om wie vastdraaien, opgesloten in cirkels van vooroordeel en wanhoop, misleid door wartaal en propaganda of onmachtig de bankring van het kwaad te doorbreken. Heer, ontferm u. Voor wat ons hart zwaar maakt, de grote vragen van onze tijd. Een aarde die bedreigd wordt door onze manier van leven. Om mensen die naar wijsheid zoeken en een nieuw begin verlangen. Heer, ontferm u. Voor wat ons hart zwaar maakt. Wat we hier meebrengen aan verdriet, pijn en spijt. Om wat er tussen mensen mis kan gaan. Liefde die sterft, ziekte die toeslaat, de stilte van de eenzaamheid. Heer, ontferm u over ons. Het laatste woord is niet gegeven aan onze wanhoop. Het laatste woord is aan God. Wij zingen ons Gloria-lied, gezang 150a. De eeuwige zij met u. Ik ga u voor in het gebed van de zondag. Verborgen God, die zich steeds wil laten kennen en ons hoop in ons hart geven wil, laat de vlam van uw geest in ons opvlammen. Open onze ogen voor wat in onze tijd te zien is. Schenk ons vertrouwen in uw woord van belofte. Hoop. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Het is tijd voor de nevendienst. Er staat hier een mooi kaarsje klaar. Zijn er kinderen in de kerk? Ja. Kom maar naar voren, dan mag de kaars aangestoken worden. Ga jij de kaas aansteken? Je weet niet hoe dat moet, maar ik zag net een klein kaarsje. Zo goed wel. Kijk, en dan is hier het lampje. Daar kan je hem aansteken. Probeer maar. Ligt er daar naartoe? Nog een beetje verder? Ja. Kijk, want dan leg hem hier maar. Hierboven. Ja. Nou, neem hem maar mee. Heel veel plezier samen.
Ja. Bedankt.
Tot straks. Onze eerste schriftlezing wordt door de lector verzorgd.
Genesis 19.
Was het 19? Was het? Ja. Is het 18 of 19? Het is 19.
Wacht even, ik zal
even
checken.
Ja.
Nee,
18. Toch 18,
oké. Okay. Ja.
14.
Vanaf 20?
Nee, van 14 tot... Nee. 14 tot 33.
Nee.
Oh, dat heb ik doorgekregen.
We gaan het even...
Vanaf vers 20 tot 33.
Oh. In de nieuwsbrief stond 44.
Dan is het al voortje gegaan.
Tot 33, goed. Sorry. Daarom zei de Heer: er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de Heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in de stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde: als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham: nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. En stel dat het er maar 40 zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij: ik hoop dat u niet kwaad wordt hier, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij: ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog 1 keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Onze evangelielezing is vandaag naar het evangelie zoals Matthäus het ons heeft doorgegeven. We lezen uit hoofdstuk 24 vanaf vers 14. Hier zegt Jezus: pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats, lezer begrijp het goed, dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog spullen gaan halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd van grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal de tijd worden verkort. Als iemand tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen tot het ene uiteinde van de hemelkoepel, tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Tot zover het evangelie. Wij danken God. Geliefde mensen van God. Buiten is de herfst begonnen, maar in de kerk gaat het vandaag over een tekst waar Jezus zegt, de zomer is in aantocht. Hij heeft het echter niet over ons soort zomer, van vrije tijd en genieten van mooi weer, maar over de woestijnzomer. Die waarin de temperaturen zo hoog oplopen dat mensen aan de hitte bezwijken. Die zomer staat voor het einde dat naar dichtbij is, als mensen hemel en aarde zien wankelen en zich opgejaagd en angstig gaan voelen. Makkelijk te misleiden door profeten die zich messiassen wanen en gouden bergen en groene paradijzen beloven, maar vals zijn. Geen vrolijk stemmende tekst. En zeker in de loop van de geschiedenis is er eigenlijk amper een tijd geweest waarin een tekst als deze niet actueel klonk. Toch is het benauwend hoe actueel juist voor ons nu dit soort woorden klinken. Het lijkt erop dat die hete zomer voor onze aarde al lang is begonnen. En we schrikken steeds weer opnieuw van de beelden en de berichten uit de etterende wonden van onze tijd. De aarde die zo kwetsbaar is geworden. En de conflicten in de wereld en hun vele, vele slachtoffers. Er is iets van vrede gegloord in Gaza, maar er is ook zoveel kapot gegaan. Niet alleen materieel, maar vooral ook in de geesten van mensen. Er lijkt amper hoop over te zijn. En wij? Hebben wij nog hoop op een nieuw begin? Of is die term ons een beetje uit handen geslagen? Laten we het er vandaag eens over hebben. Hoe we hoop vinden in een tijd waarin zoveel wanhoop te horen is. En ik stel voor dat we te rade gaan bij Abraham, die de vader van de grote religies van het boek genoemd wordt. We ontmoeten hem vandaag in zijn pleidooi voor Sodom en Gomorra. Maar laten we bij het begin beginnen. Wie is Abraham? Wat maakt hem nou zo speciaal? Daarover is in de rabbijnse traditie veel nagedacht en er is een mooi verhaal overgeleverd over de roeping van Abraham. Zijn vader, Terach, had een winkeltje in afgodenbeelden in Ur der Galdeeën. Alle goden stonden daar prachtig te glimmen op een rijtje, zodat de mensen konden uitkiezen welke god ze het mooiste vonden. Op een dag moet Terach een boodschap doen en vraagt aan Abraham om even op de winkel te passen. Abraham, nog jong, was toen ook al eigenzinnig. En hij kijkt naar die goden en besluit er korte metten mee te maken. Hij pakt een grote knuppel en slaat ze allemaal kort en klein. Hij laat er eentje staan, de oppergod. Abraham legt zijn knuppel bij dat godenbeeld neer. Als pa Terach thuiskomt, is hij kwaad natuurlijk. Wat heb je nou gedaan? Maar Abraham zegt, de goden kregen ruzie over wie het meest te eten moest krijgen. En toen heeft de hoofdgod ze allemaal kapot geslagen. Terach roept uit, wat een bullshit, dat kan helemaal niet. Waarop Abraham zegt, precies, dat kan helemaal niet. Daarom ga ik weg. Ik trek erop uit om de god te vinden die boven al deze bullshit uitstijgt. Wie is Abraham? Dat is de man die de moed heeft om door de bullshit heen te prikken. De bullshit van de propaganda en die van de waarheden die we zo makkelijk onaantastbaar vinden. Dit is goed en dat is kwaad. Abraham prikt het door en gaat op zoek naar de stem achter alle stemmen. Naar de waarheid achter alle waarheden. Hij durft het aan om te leven uit de hoop dat hij de waarheid vinden zal. Hij gaat op zoek naar een beloofd land, een goede aarde. En hij wordt gevonden door de Eeuwige, die hem een belofte geeft. Dat beloofde land, die goede aarde, die zal er zijn voor jou en voor al dat volk dat na jou komt. Deze zoektocht en deze belofte worden de rode lijn door het leven van Abraham. Maar een makkelijk leven is het niet. Er volgt een harde leerschool om van hem de vader van alle gelovige mensen te maken. De traditie spreekt over 10 verzoekingen. Misschien wel zodat wij beseffen dat er geen makkelijke waarheden zijn. Sterker nog, dat makkelijke waarheden tot afgoden kunnen worden. Tot bullshit.
Eén van die beproevingen staat in de lezing van vandaag over het pleidooi van voor Sodom en Gomorra. God was op bezoek gekomen, samen met twee engelen. Het is een ziekenbezoek, vertelt de traditie erbij, want Abraham zit nog op apengapen in de schaduw voor zijn tent, omdat hij net besneden is. God komt vragen hoe het met hem gaat. En hij neemt een cadeautje mee, zoals je dat doet op ziekenbezoek. Nou ja, het is eigenlijk meer een cadeau. Eindelijk is het dan zover. Het beloofde kind zal nu dan eindelijk komen. Over een jaar zal er in de tenten van Abraham en Sarah het gelach klinken van een kind, Isaac. Maar de drie mannen zijn niet alleen met deze boodschap gekomen. De vrolijkheid verandert in diepe ernst als Abraham de mannen uitgeleide doet. De beide engelen reizen door naar Sodom en Gomorra, want er zijn ernstige beschuldigingen in de hemel aangekomen over wat er in die steden gebeurt. Even, voordat je nou verkeerde conclusies trekt over wat nou precies de zonde van Sodom en Gomorra is. Het gaat hier niet over de liefde tussen twee mannen of tussen twee vrouwen. Het gaat over een paar steden die in een buitengewoon vruchtbare en rijke streek van de aarde liggen. Genoeg welvaart om te delen, zou je denken. Maar de mensen van Sodom en Gomorra zijn zeer vijandig tegenover vreemdelingen die op die rijkdom afkomen. Die worden niet geduld en met het nodige geweld uit de stad verdreven. Dat is de zonde van Sodom en Gomorra. De beide afgezonden van God gaan erheen. Natuurlijk, de verhalen over de steden zijn in de hemel gehoord, maar God wil eerst onderzoeken of ze kloppen. Afgezanten van God gaan een onderzoek instellen, want de Eeuwige wil recht spreken. Het is op dat moment dat Abraham voor God gaat staan. Hij heeft iets te zeggen, iets te pleiten. En God laat hem zijn gang gaan. De rabbijnse traditie heeft Abraham met Noach vergeleken. Ook die kreeg immers te horen dat er een oordeel over de wereld zou uitgaan. Maar Noach doet als een braaf kind precies wat God hem opdraagt. Zonder een woord van protest bouwt hij een ark, zodat hij zelf en de mensen vlak om hem heen gered kunnen worden. Abraham kiest een heel andere weg. Als Noach een braaf jochie is, dan is Abraham een welbespraakte en zeer volwassen advocaat. Heel voorzichtig, maar wel buitengewoon vasthoudend, bouwt hij zijn pleidooi op. Hij zoekt de grenzen op van Gods regels. Hij zoekt naar de achterkant van het grote gelijk. Het grote gelijk dat Sodom en Gomorra vernietigd zouden moeten worden. Hoe zit dat eigenlijk met die rechtvaardigheid van God? Waar liggen er de grenzen van? Want het kan toch niet waar zijn dat ze allemaal verdorven zijn daar in Sodom en Gomorra. God, dit kan toch niet uw bedoeling zijn? U bent de rechter over heel de aarde. Wat is daar rechtvaardig aan? Blijkbaar is dat een wezenlijke vraag. Abraham krijgt volop de ruimte van God om advocaat te zijn. Zo wordt hij de leraar van zijn volk. De leraar van elke traditie die zich op Abraham beroept. Maar waarom eigenlijk? Zou God, we noemen God toch de Almachtige, zou God niet weten wat er aan de hand is in de etterende wond van die tijd in Sodom en Gomorra? Zou hij niet weten hoeveel rechtvaardigen er nog zijn en hoe het recht te laten zegevieren? Hebben we juist niet heel veel vertrouwen in God, de Almachtige, die oog heeft voor de kwetsbare, de wees, de weduwe? En van die Almachtige, alwetende God mag je toch veronderstellen dat hij weet wat er in Sodom en Gomorra gebeurt? Heeft goddelijke rechtspraak een advocaat nodig? Stel nou dat er geen advocaat was geweest. En God had zijn alwetendheid gebruikt en Sodom en Gomorra vernietigd, omdat er nou eenmaal geen 10 rechtvaardigen te vinden waren. Als God deze weg zou zijn gegaan, zonder daarin Abraham te betrekken, wat hadden wij dan gelezen in deze vertelling? We zouden een verhaal gehoord hebben over de vernietiging van een paar steden. En gedacht hebben, soms slaat het noodlot nu eenmaal toe. Daar is niets aan te doen. We zouden ons neergelegd hebben bij het kwaad dat nu eenmaal gebeurt. We zouden passief geworden zijn. Hooguit geloven in karma dat ons ooit in een toekomstig bestaan een betere bedeling geeft. Of een hemel waar we stil maar, wacht maar op zouden wachten. We zouden het leven nemen zoals het naar ons toekomt. Al te goed is buurmans gek en laten we ons vooral niet van de wijs laten brengen door doemdenkers die spreken over het einde van onze wereld. Kom, neem het ervan. Het maakt toch niet uit wat je doet. God heeft Abraham nodig. Niet alleen om ons te kunnen onderwijzen over Gods eigen grote droom van een wereld vol recht en gerechtigheid, maar ook omdat iemand de zaak van de mensen moet bepleiten. Omdat oog in oog voor God gesproken moet worden over de stormen waar mensen in verzeild kunnen raken. De onmacht die ze ervaren. Hun angstig schreeuwen in de nacht. Iemand moet het menselijk perspectief laten zien. Iemand moet de achterkant van het grote gelijk, van het grotere recht laten zien en ruimte maken voor woorden als compassie, mededogen en zelfs voor begrippen als verzoening en vergeving. Omdat iemand in de stormen van ons bestaan ons de moed moet geven om verder te gaan. De hoop in ons wakker houden. Iemand moet er zijn die een ander geluid kan laten horen, op aarde en in de hemel. En die mens moet iemand zijn die het aandurft om onze verhalen en verhaaltjes door te prikken. Iemand die het aandurft om het niet allemaal even zeker te weten, maar steeds op zoek blijft naar de waarheid. Zo wordt Abraham in de Bijbelse vertellingen neergezet. Een advocaat die bullshit doorbreekt. Wij zijn geen Abraham. Het ontbreekt ons misschien aan voldoende lef en inzicht om alle bullshit te doorzien die in onze tijd op ons afkomt. Maar wat we wel kunnen doen, is het gesprek naar elkaar toe openhouden. Ons niet laten verleiden tot woorden waarin de nuance ontbreekt. Wat we wel kunnen doen, is in gesprek blijven zodat we van elkaar kunnen blijven leren. Dat er misschien ook een achterkant is aan ons eigen grote gelijk. Zodat we met elkaar de wijsheid en vooral ook de hoop kunnen vinden voor de brandende, etterende wereld waarin wij nu leven. Ik eindig met een tekst van Vaclav Havel. Diep in ons dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon. Hoop in deze diepe, krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme en evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat. Zo mogen het zijn. Amen.
Laten we samen bidden. Heer onze God, u brengen we onze dank voor het oude woord dat ons wordt doorgegeven, dat uw liefde vraagt om een menselijk woord, een antwoord op uw vragen, een uitdaging zelfs aan uw rechtvaardigheid. Uw liefde gunt ons mededogen, verzoening en vergeving. Heer, mag het pleidooi voor uw recht ook vandaag tot in de hemel klinken. Voor deze wereld die zo dol lijkt te draaien, vol onrecht en verdeeldheid, dat we amper nog weten hoe met elkaar in gesprek te gaan. Heer, mag het pleidooi voor uw recht blijven klinken op deze aarde, in de harten van mensen van goede wil, in de harten zelfs van mensen die kunnen werken aan nieuw beleid en een nieuw begin. Geef dat ook in onze dagen mensen als Abraham willen en kunnen pleiten om genade en erbarmen. Voor de strijd in het oosten van ons continent die maar zo voortduurt. Om een perspectief wat vrede zou kunnen brengen. Om Soedan, waar de mensen zo onbeschrijfelijk lijden. Om waar om vrede en recht gesmekt wordt in alle gebieden waar onze camera's niet op gericht staan. Voor Israël en Palestina bidden we. Met de laatste woorden die ons nog overblijven, als alle discussies op niets uitlopen. Geef vrede, Heer. Geef blijvende vrede. Voor wie verantwoordelijkheid dragen om toekomst mogelijk te maken, ook in onze eigen samenleving. Voor wie werken aan een nieuwe regering. Om wijsheid en geduld bidden we, om verstandigheid en daadkracht. We bidden voor wie stilvalt, niet meer durft geloven dat zijn, dat haar stem er nog toe doet. Om hoop bidden we voor hopelozen, om moed voor wie amper durven verder te gaan, om liefde voor wie het hart is verkild. In de stilte van ons hart klinkt het pleidooi dat wij slechts kunnen geven. Bidden we samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schuld. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons niet schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven. En het slotlied is zometeen gezang 462. Ga de wereld in met vrede. We mogen de zegen ontvangen om tot een zegen te kunnen zijn. Mogen de Heer jou zegenen en jou beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jou doen schijnen. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede schenken.